Goedemorgen allemaal. Ja, als ik dat dan allemaal zo beluister, dan heb ik echt het gevoel dat ik jullie even wil bemoedigen. Als gemeente, als mensen die dicht om Jeroen en Brenda heen staan. God is in controle. Als je net leest dat de Bijbel eigenlijk al aangeeft dat er iets, dat God al ons een kijkje in de toekomst geeft, dan weet je dat hij precies datgene aan het doen is waarvan hij van tevoren al heeft bedacht dat hij dat aan het doen zou zijn. En een van de zaken die daarin meespeelt is dat onze wereld langzamerhand in puinhoop gaat zijn om uiteindelijk zijn wederkomst in te luiden daarmee. Dus God is in controle, ook in deze situatie met het nichtje van Brenda en Jeroen. En dan is het ook gewoon goed om na te denken en ook te kijken van waar is God dan mee bezig in deze wereld. En ik doe dat zelf door regelmatig ook andere schrijvers te raadplegen en mensen die daarover nadenken. En zo volg ik dus ook bepaalde nieuwsbronnen op Facebook. Mensen die daar heel precies de hedendaagse gebeurtenissen tegen het licht van de Bijbel aanhouden om te kijken, wat gebeurt er nu? En ik denk ook dat het een van de opdrachten is die we vandaag de dag hebben in de tijd waarin we leven. En op een van die pagina's kwam ik een berichtje tegen van een zekere Paul Harvey. En Paul Harvey was een radiopresentator in Amerika van 1950 tot 2008 om precies te zijn. En dat bij de ABC Network. Nou, ABC Network is een van de grootste televisiestations in Amerika. En nou, Paul Harvey is inmiddels overleden, maar hij had in de tijd dat hij voor de radio werkte, had hij 24 miljoen trouwe luisteraars, die dus elke dag naar hem luisterden. En naast dat hij een geliefde radiopresentator was, was hij tevens een gelovig man en had een grote liefde voor God. En op die betreffende pagina kwam ik een geluidsfragment tegen, dat duurde 2,5 minuut. En dat had hij, dat is opgenomen in 1965. En dat is dus ruim 50 jaar geleden. Hè? Dus 50 jaar geleden deed de televisie in bredere zin zijn intrede. Hè, we denken allemaal televisie is gewoon heel normaal en die iPad is heel normaal. Dat is allemaal in mijn leven is dat allemaal tot stand gekomen. Als je erover nadenkt hoe snel dat gaat. Hè, en dat is dus. En hij zet tijdens dat fragment zet hij uiteen wat hij zou doen als hij de duivel was, om in de huidige maatschappij te doen en wat er voor nodig was om de huidige wereld in duisternis te hullen. Dus hij stelt zich dat voor. Wat zou, als ik nou de duivel was, wat zou er dan nodig zijn om de wereld in duisternis te hullen? En het is verbluffend om te luisteren naar iemand die in 1965 precies vertelt hoe onze wereld er vandaag uitziet. En ik heb er Ik heb een groot gedeelte vertaald voor jullie om een idee te geven wat hij daar zei. En hij zegt het volgende. Als ik de duivel zou zijn, zou ik beginnen met de kerkgangers. En hen net als bij Eva influisteren, doe maar wat je wil. Tegen de jongeren zou ik fluisteren dat de Bijbel een mythe is. Ik zou hen overtuigen dat de mens God bedacht heeft in plaats van andersom. En ik zou hen vertellen dat wat slecht goed is en wat goed is vreemd. Ik zou me vervolgens richten op schrijvers en hen spannende en opwindende dingen laten schrijven, zodat wat er nu is als saai en oninteressant overkomt. Ik zou op de tv steeds meer smerige en gore films tonen. Ik zou nette jongens en meisjes steeds meer alcohol verschaffen en de rest zou ik verdoven met pillen. Als ik de duivel was, dan zou ik ervoor zorgen dat er onderlinge strijd was binnen de gezinnen. Dat er binnen de kerken verdeeldheid en strijd was. En dat landen onderling verdeeld zijn door allerlei binnenlandse problemen en tegenstellingen. En ik zou een hypnotiserende media olie op het vuur laten gooien. Als ik de duivel was, dan zou ik de kinderen op scholen niet op hun intelligentie aanspreken, maar op hun emotie. En hen daarin hun gang laten gaan. En voordat je het weet, hebben we metaaldetectors en beveiligers bij de ingang van elke school. En binnen 10 jaar zijn er dan overvolle gevangenissen. Zijn er rechters die pornografie promoten en wordt God en de Bijbel verbannen uit de rechtszalen, scholen en andere publieke gebouwen. Als ik de duivel was, zou ik priesters en voorgangers verleiden om kleine jongetjes te misbruiken en het geld wat aan de kerk toebehoort voor zichzelf te gebruiken. Als ik de duivel was, zou ik het symbool van Pasen een ei maken en van Kerst een fles. Ik zou pakken van degene die veel hebben en het geven aan die veel willen. Net zolang totdat iedere ambitie om je te onderscheiden dood is. Ik zou loterijen en gokken promoten als een geweldige manier om rijk te worden. Ik zou de jongeren ervan overtuigen dat hard werken niet nodig is. Ik zou hen vertellen dat huwelijk en trouwen ouderwets is. Dat het wisselen van relatie de norm is en dat wat je op tv ziet is wie je moet zijn. Ik zou je publiekelijk tentoonstellen en je het bed inlokken en je ziektes geven waar geen medicijn voor is. Kortom, als ik de duivel was, zou ik gewoon doorgaan met waar ik nu al mee bezig ben. Is dat wat? 50 jaar geleden, zegt deze man dat. 50 jaar geleden. En dat is precies wat er vandaag de dag gebeurt, niet? Het is toch alsof je naar een verslag van vandaag zit te luisteren? En het ergste van het alles is dat we, ondanks de waarschuwing die we niet alleen hier krijgen, maar ook vanuit de Bijbel, dat we bijna niet opgewassen lijken tegen deze duivelse aanvallen. Het lijkt gewoon alsof we eraan onderdoor gaan. En wat is er dan nodig om dat te weerstaan? Om al die verleiding en afleiding te weerstaan? Wat is er dan voor nodig om niet langer meegezogen te worden in wat de wereld van vandaag normaal schijnt te vinden? We hebben allemaal een vrije wil gekregen, toch? We hebben allemaal de mogelijkheid om ja of nee te zeggen. En een ja of nee is het antwoord op een keuze die wij voorgeschoteld krijgen. Dat is het antwoord dat wij kunnen geven, ja of nee. He, als we een besluit moeten nemen. En de hamvraag is dan, hoe neem je dan een besluit? Waar is jouw en mijn besluitvormingsproces, waar is dat op gebaseerd? Weet je, we nemen de hele dag door, nemen we besluiten. He, wat trek ik aan, wat eet ik, waar ga ik naartoe, hoe laat moet ik ergens zijn? En sommige van die besluiten die lijken heel onbelangrijk. Maar soms blijken die onbelangrijke besluiten soms in de tijd gezien hele belangrijke beslissingen geweest te zijn. En soms hebben we beslissingen die weinig consequenties hebben en soms hebben ze enorme gevolgen. Simpelweg het vermogen en door God gegeven mogelijkheid om een keuze te maken, om zelf te kiezen. Die vrije wil hebben we. En soms zijn die gevolgen plezierig en soms zijn ze helemaal niet plezierig. En die beslissingen die we nemen hebben niet alleen effect op onszelf, maar ook op de mensen om ons heen, op onze omgeving. En we hebben, en dit is belangrijk, is dat we allemaal een basis hebben waarvanuit we beslissingen nemen. We nemen allemaal een beslissing die ergens op gebaseerd is. En waar ik vanochtend met jullie over wil nadenken is hoe wij beslissingen kunnen nemen met gezag voor God, voor ontzag voor God, met dat voor ogen. En hoe nemen we dus uiteindelijk, wat daar staat, een wijs besluit? Waar zeg je ja tegen en waar zeg je nee tegen? En in de Bijbel zijn er heel veel voorbeelden. Maar ik wil er vanochtend één uitpikken. Dus een van mijn favoriete gedeelten in de Bijbel is Daniël 1. En Daniël 1 gaat over een bijzondere man, Daniël. Die al heel vroeg in zijn leven al heeft geleerd om nee te zeggen tegen de wereld. Uit het principe en diep ontzag wat hij heeft voor God. En nou, we bestuderen vanochtend een korte passage uit het eerste hoofdstuk. En de geschiedenis begint als volgt. Er is een koning van Babylon, Nebukadnezar. En die heeft Judea en Jeruzalem aangevallen. En hij heeft duizenden mensen gedood, maar ook gevangen genomen. En hij geeft de opdracht aan een aantal Israëlieten van koninklijke en vooral voorname afkomst, om die naar zijn paleis te laten brengen. En het moeten jonge mannen zijn. En ze moeten geen lichamelijk gebrek hebben. Ze moeten aantrekkelijk zijn. Ze moeten rijk aan kennis zijn. Ze moeten een scherp en ontwikkeld verstand hebben. En bovenal, ze moeten geschikt zijn om aan het hof te dienen. En Daniël is één van hen. En als dit gebeurt, is Daniël ergens tussen de 13 en de 16 jaar. En de koning eiste dat Daniël en zijn vrienden zich zouden aanpassen aan de Babylonische manier van leven. Aan het leven wat op dat moment plaatsvond aan het hof. Oftewel, zei koning Nebukadnezar, leer ze alles over onze cultuur. Wat wij eten, welke goden wij dienen, noem maar op. Ik wil dat je ze leert op een andere manier leert denken dan wat ze tot nu toe gewend zijn. Sterker nog, ik wil dat ze zelfs een andere naam krijgen, zodat ze uiteindelijk hun eigen God zullen vergeten. En daar aan het hof wordt dus verlangd dat Daniël zijn levensstijl aanpast aan die van het hof van de koning. En dus zegt de koning Nebukadnezar tegen Aspenas, dat is het hoofd van alle dienaren en alle hovelingen aan het hof. Ik wil dat ze niet alleen hun best doen, of dat ze op hun best zijn, maar dan moeten ze er ook op hun best uitzien. En daarom wil ik Nebukadnezar, dat je Daniël en zijn vrienden te eten geeft van mijn tafel. Want daar is het allerbeste voedsel en dat voedsel dat zal hun er op het best uit laten zien. Dus van Daniël wordt dus verwacht dat hij wijn en vlees tot zich nam, wat aan andere goden geofferd was. En dan staat er iets bijzonders in het volgende, of in het achtste vers. Daar staat, Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. In zijn hart nam hij zich voor. Dat is een essentieel, dat vind ik zo'n mooi stukje. In zijn hart nam hij zich voor. Anders gezegd, dit is niet goed in de ogen van God. En dit is waar ik dan ook de lijn trek, zegt Daniël. Voordat de situatie zich voordoet, heb ik besloten het niet te doen. Ik, Daniël, weiger een compromis te sluiten met God. Ik ga niet iets doen waarbij ik Gods geboden moet verbreken. Tot hier en niet verder. Dat is wat hij zegt. Dat is echt, ik neem mij voor in mijn hart. Hier trek ik de lijn. En alles wat er daarna in het boek van Daniël volgt, is te herleiden naar dit ene vers. Daniël nam zich voor in zijn hart om zich niet te verontreinigen. En het is goed om die lijn te trekken waar Gods woord ook een lijn trekt. Want dat geeft je zekerheid in je leven. En ik wil vandaag twee dingen behandelen. En al vergeet je alles wat ik vanochtend vertel en alle dingen eromheen, als je maar twee woorden in ieder geval onthoudt. En de essentie daarvan. Principe en voorkeur. Het zijn twee woorden die cruciaal zijn in het begrijpen van het proces van het nemen van beslissingen en die ons inzicht geven hoe we ons moeten wapenen tegen die sluipende en geniepende aanvallen van de duivel. Nou, wat is een principe? Een principe is een morele grondregel gebaseerd op het woord van God die richting en grenzen geeft aan hoe wij ons gedragen. Zal ik hem nog een keer zeggen? Een principe is een morele grondregel gebaseerd op het woord van God die richting en grenzen geeft aan onze gedragingen. Het is dus een vaste set aan regels die ons wijzen hoe wij ons moeten gedragen. Als ik dus iets doe op basis van een principe, dan bedoel ik dus een morele grondregel gebaseerd op het woord van God. En dus vanuit deze beginselen uit Gods woord, die je als leidraad neemt voor je leven, vormen wij onze overtuigingen, ons geloofssysteem. We pakken Gods woord. We hebben namelijk allemaal overtuigingen. We hebben allemaal een geloofssysteem van het een of van het ander. Dus de vraag is, wat is de basis wat je gelooft? En we zitten hier vandaag bij elkaar omdat we vinden dat de basis van ons geloof het woord van God is. Toch? Dat is de reden waarom wij hier als gemeente van God, de gemeente van Jezus Christus, bij elkaar komen. Omdat we zeggen, dit boek, deze Bijbel, dat is de grond van de basis van ons geloof. En alles wat we daaruit doen, dat moet alles wat wij doen moet in overeenstemming zijn met wat God ons aanreikt vanuit zijn woord. Bijvoorbeeld, laten we de 10 geboden nemen. Je zult niet stelen, je zult niet liegen, je zult geen overspel plegen, je zult maar één God dienen enzovoort. Kortom, dit zijn de basisprincipes vanuit Gods woord. Met andere woorden, als iemand zegt, ik ben een christen, Ik mag de naam van Christus dragen. Dan mag je verwachten dat deze persoon volgens de principe van God leeft en zich gedraagt zoals God dat aanreikt vanuit zijn woord. Toch? Dat mogen we van elkaar verwachten. Dus als je zegt, ik leef volgens Gods principe, dan zeg je, ik heb een richtlijn. Ik heb richtlijnen waarlangs ik mijn leven afmeet en waarlangs ik mijn leven inricht. En deze richtlijnen die komen uit de Bijbel, het woord van God, en daar wijk je niet van af. Waar God de lijn heeft getrokken, trek ik hem ook. Dat is een principieel leven. Dat is leven vanuit het principe. En dan is dat het andere woord, voorkeur. Nou, wat is voorkeur dan? Nou, voorkeur zijn beslissingen en keuzes gebaseerd op wat je leuk vindt, waar je een afkeer van hebt en wat je op dat moment graag wilt hebben. Een compromis dus tussen wat jij graag wilt en wat God van je vraagt. Nog een keer. Voorkeur zijn beslissingen en keuzes gebaseerd op wat je leuk vindt, waar je een afkeer van hebt en wat je op dat moment graag wil hebben. Een compromis tussen wat jij graag wilt en wat God van je vraagt. Laat me een voorbeeld geven. Als je hebt misschien een zwaar weekend gehad en morgenochtend denk je, naar mijn werk, gaat echt niet lukken hoor vandaag. Niet zo zin in. Je wordt 's ochtends wakker en denkt, nou weet je, ik bel even op. Dan denk ik van, want dit gaat namelijk geen goede dag worden. Ja, ik ben helemaal lekker. Ik kom vandaag niet naar mijn werk. En je zegt dus, ik ben ziek. Je bent niet echt ziek, maar je zegt dat je ziek bent. En dat is dus voorkeur. Ik doe een leugentje om bestwil, want dat leugentje, dat geeft me vandaag wat ik wil en dat is een vrije dag. Dus voorkeur zegt, ik ga de dingen doen gebaseerd op de omstandigheden, gebaseerd op mijn gevoelens, op mijn wensen. Voorkeur is gebaseerd op die dingen die mij op dat moment behagen. Die me goed doen voelen of die me er beter uit doen zien of waar ik op een of andere manier winst uit kan behalen. Dus, kortom, we nemen beslissingen gebaseerd op een van deze twee. Of ik leef mijn leven gebaseerd op de principes uit Gods woord, of ik leef mijn leven hoe het me uitkomt of het me aankomt waaien. Dus dat hangt van de omstandigheden af en de situatie waar ik in zit en wat ik er op dat moment uit kan halen. En dat is wat je heel veel mensen vandaag de dag ziet doen. We krijgen zoveel keuzes de hele dag. Oh, dit lijkt me wel leuk. Oh, laat me dat maar doen. Als ik kijk naar mijn kinderen, dan zie ik dat ze dat de hele dag doen. En dan is het zo ongelooflijk lastig om daarvan los te komen. Want op het moment dat je een voorkeursbeslissing neemt over essentiële zaken in het leven, dan neem je, of dan sluit je uiteindelijk een compromis tussen wat jij graag wilt en wat God vraagt. En als we kijken naar wat de Bijbel erover zegt, de Bijbel reikt ons allerlei gebeurtenissen en allerlei verhalen aan waar compromissen zijn gesloten. Het zijn gebeurtenissen waar ellende en verdriet de overhand hebben. En verhalen waar wordt afgedaan aan de waarheid. Overal waar je een compromis ziet, daar is verlies en daar is verdriet. En er is gewoon geen winst. Adam doet af aan de wet van God. Aan de opdracht van God om niet van die boom te eten. En hij verliest het paradijs. Abraham doet af aan de waarheid en die verliest bijna zijn vrouw. En Sara doet af aan Gods woord en stuurt Abraham naar Hagar en we verliezen vrede in het Midden-Oosten nog steeds. En Samson doet af aan de opdracht van God en verliest zijn haar, hij verliest zijn ogen en uiteindelijk ook zijn leven. En David doet af aan de morele wetten van God, pleegt overspel, vermoordt een man en verliest zijn kind. Ananias en Safira doen af aan de waarheid en liegen tegen de Heilige Geest en verliezen hun leven. Judas doet voor 30 zilverstukken af aan de liefde van Jezus en verliest ook zijn leven. Dus overal waar wordt afgedaan aan Gods woord en compromissen worden gesloten, is verlies en geen winst. En dat staat haaks op wat de wereld ons vandaag de dag voorspiegelt. Want de boodschap die de wereld voor ons heeft is dit. Als je vooruit wil komen in het leven en je wilt beter presteren dan de rest, dan zul je zo nu en dan de regels een beetje aan je laars moeten lappen. En God zegt, nou, dat hoef je helemaal niet te doen. Want het leven van Daniel is het bewijs wat ik je aanreik vanuit mijn woord. De invloed namelijk die Daniel had op zijn omgeving is niet gekomen omdat hij een compromis sloot met Gods regels, maar juist omdat hij zich hield aan Gods regels. En sterker nog, het staat zo mooi in het volgende vers, in vers 9. God gaf Daniël genade en barmhartigheid. Dat staat dus na dat vers. Hij zegt, ik verontreinig me niet en God geeft hem genade en barmhartigheid. En juist omdat Daniël zo'n compromisloze belofte doet, wordt God een schuilplaats, een bron van zegen en genade van God voor hem. In Spreuken 16, vers 7 zegt het zo. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. En is het niet interessant om te zien wat een fantastische uitwerking het besluit heeft om niet af te doen aan Gods woord op het leven van Daniël? Is dat niet fantastisch om dat te zien? En de uitwerking die we zien in een compromisloos leven is er een van moed, vertrouwen en impact. En als we die eerste lijn trekken en zeggen tot hier en niet verder, dan is het werkelijk alsof we de oven van moed, hè, alsof we die opstoken. Dan zeggen we tot hier en niet verder. Ik ga moedig zijn voor God. Als je dat besluit neemt, dan gebeurt er iets. En dat zien we ook bij Daniël. Moet je eens indenken dat Daniël zegt, nou sorry, ik doe niet wat Nebukadnezar hier van me vraagt. Hè, ik doe even niet wat hij van me wil. Ik ga me niet verontreinigen. Hè, hij zegt er al mee, dat is troep, want het is verontreinigd eten, omdat je het aan een andere god doet. Moet je je voorstellen wat dat met Nebukadnezar doet. He, om je even in herinnering te brengen wat voor koning Nebukadnezar was. Toen er was een kerel waar je geen spelletje mee moest spelen. He, toen Jeruzalem belegerd werd door de Galdeeën, vluchtte koning Zedekia, die op dat moment koning was in Israël, die probeerde via de achteruitgang van het paleis weg te vluchten, werd uiteindelijk toch opgepakt en gevangen genomen. En weet je wat Nebukadnezar deed? Terwijl ze hem vasthielden, werden de zonen van Zedekia één voor één voor zijn ogen afgeslacht. En daarna stak hij de ogen van Zedekia uit, zodat het laatste wat hij gezien had, waren de dood van zijn eigen kinderen. Nebukadnezar was een uiterst vrede koning. Toen op een gegeven moment de vrienden van Daniël zeiden van nee, dit doen we niet, tot hier en niet verder. Stookte de koning een oven op, 7 keer heter dan normaal, en gooide ze daarin. Om maar even aan te geven wat voor kerel daar was. Dus je moet, om nee te zeggen tegen zo'n koning, moet je of gek zijn of heel erg moedig. En die moed kreeg hij van de Heer. En ten tweede, Daniël vertrouwde dus op God. Dus hij was moedig ten eerste, hij vertrouwde op God als tweede. Want hij legde aan de dienaar van de koning voor dat ze dan maar, om dat dan toch te bewerkstelligen, 10 dagen een ander dieet zouden volgen. En hij krijgt het voor elkaar om alleen groenvoer te eten en water te hoeven drinken. En in Daniël 1 vers 15 staat er, aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zij zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En in vers 16, toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Daniël zo vol moed en vertrouwen was? Omdat hij ervan overtuigd was dat Gods woord waar was. Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? En een derde uitwerking van een leven met een wat je baseert op principes is impact. Weet je, als de wereld zonder God je aanreikt, hoe je iets kan bereiken in deze wereld, dan moet je van alles ondernemen. Dan moet je het links en rechts niet te nauw nemen met de regels. Je moet een beetje hier kneden, een beetje daar masseren. En regels naar de wereldse maatstaven vormen eerder een beperking dan een bescherming. Maar het leven van Daniël daarentegenover is het tegenovergestelde. Hij zegt, ik trek hier een grens en wat er ook gebeurt, ik ga die grens niet opzoeken. Ik ga die grens niet oprekken. Ik ga er niet overheen. Ik sta voor mijn principe en het resultaat was dat God hem in zijn leven beloonde. En het is mijn persoonlijke overtuiging dat God dat nog steeds vandaag de dag met jou en mijn leven wil doen. En een van de redenen waarom we als christenen zoveel problemen hebben is omdat we met het ene been in het geloof en met het andere been in de wereld willen staan. Er is zoveel kerk in de wereld en zoveel wereld in de kerk, dat we het verschil tussen de twee niet meer kunnen zien. En dat is ook precies het probleem waar de jongeren en wij als ouders, als we onze kinderen zien afdwalen, dat we denken, ja, maar ik wil mijn kinderen vasthouden, dus dan beweeg ik maar mee hoe mijn kinderen denken. Terwijl je juist dan op je principes moet blijven staan. Juist moet vasthouden aan datgene wat God vanuit zijn woord aanreikt. Juist dan hebben we dat zo hard nodig. En ik vraag me af wat er zou gebeuren als we, zoals we hier vanochtend zitten, en we zouden vastberaden tegen elkaar zeggen, ik trek de grens waar God hem ook getrokken heeft. Tot hier en niet verder. Wat de gevolgen en consequenties ook zijn voor je persoonlijke leven, voor het leven in deze gemeente. En wat andere mensen er ook van zeggen, wat het effect ook zou zijn in mijn omgeving. Dit is waar God de lijn trekt, de grens trekt, daar trekken wij hem ook. En God beloont Daniël. En ik ben er ook van overtuigd dat God dat ook in ons leven nog steeds wil belonen. De impact die zijn principebeslissing heeft, wordt beloond door God. Door het eten van groenvoer, en letterlijk staat er in het Grieks, zaden om te zaaien, dat is wat er staat. Zien hij en zijn vrienden er veel beter uit dan al die anderen. Zul je zeggen, dat komt door het eten. Nee, dat heeft God gedaan. God heeft dat gedaan. En let nou eens op het volgende twee versen. Vers 17, 18, en ik klik daarna nog door, tot en met 20. En daar staat in vers 17, aan deze vier jonge mannen, nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. Dus niet alleen was de impact van God ook fysiek, maar hij gaf ze dus ook een buitengewone intelligentie. Hij gaf ze kennis, verstand, inzicht en wijsheid. Tot 10 maal dan wat de koning tot nu toe gewend was. Dat is de impact die wij mogen hebben als we keuzes maken gebaseerd op Gods principe. En Spreuken 2 vers 6 zegt het zo. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Spreuken 9 vers 10 zegt. Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren en de kennis van de Heilige is inzicht. Psalm 25 vers 14. Vertrouwelijk geeft de Heere om wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Er is iets heel bijzonders in deze schriftgedeeltes. Dat zegt, als wij doen wat rechtvaardig is voor God, en wij trekken de grens waar God hem trekt, en we staan voor ons geloof, zoals God ons leert dat te doen, dan zegent God ons op een hele speciale manier. Zelfs tot op het punt dus dat hij ons intellect beïnvloedt door kennis, verstand, inzicht en wijsheid te geven. Bijzonder is dat toch? En de invloed die Daniël op zijn omgeving had, dat was geweldig. In het totaal, moet je je voorstellen, in totaal was hij minister onder 4 koningen. Hij was de eerste en belangrijkste raadgever van de hoogste man in het Rijk. En in de hele hofhuishouding was de invloed van Daniël merkbaar. En weet je wat ook zo bijzonder is? Dat de gevangenschap van het Joodse volk, dus Nebukadnezar komt daar, die neemt het hele volk gevangen, dood er duizenden, neemt er duizenden mee als slaven. En in die periode van precies 70 jaar, zoals de profeet Jeremia dat had voorzegd, in die 70 jaar is Daniël de enige constante factor. Vanaf zijn 10e jaren tot in zijn laatste jaren, dat hij eind 80, begin 90 was. En hij was een bron van inspiratie, hij was een bron van invloed. Hij had impact op alle andere gevangenen om hem heen, die leefden als slaven. En zijn leven was een voortdurende getuigenis van wie God in zijn leven was. En waar begon dat alles? Die enorme bron zijn van getuigen over 70 jaar lang. Het begon op die eerste dag, toen hij werd uitgedaagd om af te doen aan Gods woord. toen hij door de duivel werd ingefluisterd een compromis te sluiten tussen de waarheid en de verleidingen van de wereld. Het begon toen Daniël zich in zijn hart voornam om gehoorzaam te blijven. Een leven van moed, een leven van vertrouwen, een leven van impact begon toen hij nee zei. En de vraag die je vanochtend moet stellen, hoe principieel zijn we hier met elkaar? Hoe principieel ben ik in mijn leven als ik kijk op de beslissingen die ik neem? Want voorkeur zegt, doe dit, probeer dat eens. Wat maakt het uit? Niemand komt erachter. Je moet het toch een keer geprobeerd hebben. Met andere woorden, voorkeur dwingt je over al die zaken telkens opnieuw een beslissing te nemen. Vanuit de omstandigheden waar je op dat moment in bevindt. Maar door te leven vanuit de principes die Gods woord je aanreikt, weet je al welke beslissing je neemt als de situatie zich voordoet. Je bent dus in staat om staande te blijven tegen de duivel en zijn continu afgevuurde pijlen van afleiding en verleiding. En ik bid dat als we dat ons laten doortrekken, dat we de lijn trekken waar God hem getrokken heeft, dat we dan een leven vol zegen en enorme invloed op onze omgeving hebben. Amen. En ik zou eigenlijk voordat we gaan zingen, eigenlijk even met jullie willen bidden. Want Vader, het is goed om dit ook in gebed bij u te brengen. Om u te vragen zoals we hier zitten, als gemeente, maar ook als individu, om ons leven voor u neer te leggen. En u te vragen om naar dat leven te kijken en uw licht te laten schijnen op zaken die misschien wel een compromis zijn met deze wereld. Heer, laat ons daarop op acteren, laat ons daarop handelen. Dat als we uw licht zien op zaken die niet kloppen in ons leven, dat we die belijden voor u. Dat we daar vergeving om vragen en dat we samen met u het besluit nemen om alle rotzooi en ellende en compromissen die we hebben gesloten in het leven, om de aansluiting met dit leven in deze wereld te houden, Heer, om dat weg te doen. Leer ons, help ons om te leven vanuit uw woord. Om de grens te trekken waar u hem ook heeft getrokken. En dat zal soms heel moeilijk zijn. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar wat een zegen belooft u ons uit uw woord, dat als we dat wel doen. En zo mogen we elkaar hier als gemeente daar ook toe aansporen, elkaar toe bemoedigen, elkaar toe troosten, elkaar toe helpen. Als de een afglijdt, dan is de ander om hem op te richten. En zo mogen we met elkaar voor uw troon komen en dat van u vragen, om ons daarin te leiden. En ik wil u bidden dat u dat ook gaat doen. In de machtige naam van Jezus bidden we dat. Amen.